Goedemiddag, welkom bij de Boeddhistische Omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks een verslag van de retraite die Sogyal Rinpoche vorige week gaf in Amsterdam. En het eerste van een serie zen-boeddhistische vertellingen door Bert Bos. Maar eerst gaan we naar Leiden, waar een boeddhistisch centrum in zijn voorbestaan wordt bedreigd. Sinds begin dit jaar is de regelgeving rond uitkeringen van de sociale dienst verscherpt. Natuurlijk bestond er op papier al lang een sollicitatieplicht voor werkzoekenden met een uitkering. Maar als gevolg van de recente maatregelen door de overheid is de controle daarop een heel stuk strenger geworden. Voor mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk doen, kan dat vervelende gevolgen hebben. Maar niet alleen voor hen, ook voor de organisaties waarvoor ze zich inzetten. Een van die getroffen organisaties is Zencentrum Suirenji in Leiden. Monnik Zeshin van der Plas, die al jaren het centrum leidt met behoud van uitkering, wordt onverwacht gedwongen te gaan solliciteren naar een betaalde baan. Willem van Weelde bericht.
In augustus ben ik opgeroepen voor bij sociale zaken voor heronderzoek. Ik heb een uitkering en ik run Suirenji al 11 jaar lang met behoud van uitkering. En er was wel eens over gesproken dat ik toch voor mezelf moest zorgen. Ik zei, ja, maar dat gaat niet. Het is geen commercieel iets. We werken op low budget om niemand uit financieel oogpunt buiten te sluiten. En ja, tijdens dat laatste heronderzoek werd mij gewoon op mijn brood gelegd van je uitkering wordt gestopt. Ik heb toen gevraagd op grond waarvan. Ja, er is een onderzoek geweest, werd mij medegedeeld. En ja, daar wisten wij niks van het hele onderzoek. En wij leveren elk jaar onze jaarstukken in. Ze kunnen zien wat we binnenkrijgen, ook wat we doen. Maar ja, vanuit sociale zaken is er nooit echt interesse geweest naar hetgeen wat wij hier dus doen. En wat wij dus voor de gemeente Leiden zouden kunnen betekenen. Of wat wij dus voor de gemeente Leiden betekenen. En ja, er werd gezegd van, ik zeg ja, maar als jullie mijn uitkering stoppen, dan wordt het wel heel moeilijk voor de tempel. Ja, er was niets mee te maken, want de stichting moest mij maar betalen. Ik zeg, ja, maar jullie hebben de jaarstukken, jullie kunnen zien dat er niets mee te maken. Het was one-way discussion. En ja, ik ben toen een beetje emotioneel geworden. En toen heb ik gezegd, nou, als u het mij onmogelijk maakt, dan heeft u hier de sleutel van het pand en hier heeft u het bankpasje. Dan is het niet meer dan billijk dat u dus het voorzitterschap op zich neemt. Dan kan ik aan het werk en dan kunt u keurig netjes zorgen voor de tempel. Maar er werd, ik ben toen opgestaan en weggelopen. En dat zijn ze niet gewend daar, dus ze werden erg boos. En ik had de volgende ochtend per aangetekende post de sleutel en het bankpasje terug. Die heb ik weer prompt met een briefje erbij, een begeleidend briefje, teruggegeven. En ik begreep ook de hele situatie niet. Dus ik ben voor de deur gaan zitten met een slaapzak erbij. Simpelweg om een gesprek te hebben. En niet dat je dus iets door de tot gedouwd wordt, hè, om het platvloers te zeggen.
Maar heb je ooit inzage gekregen in dat onderzoek wat zij gezegd hebben gedaan?
Nee, wij hebben niks gezien. Wij weten niks van onderzoek. En er is waarschijnlijk ook geen onderzoek geweest. Ik weet het bij God niet, maar er is een nieuwe wet. Wet werk en bijstand. En die hebben ze eigenlijk gebruikt om mijn uitkering te stoppen, maar in die wet werk en bijstand staat nog steeds dat iemand vrijwilligerswerk mag doen en daar een vergoeding voor kan krijgen, hè, van de gemeente. En er is hier een heleboel mensen weten wat hier gebeurt, maar ja, het is zuiver de dienst sociale zaken die ja, ik heb daar 2 weken voor de deur gezeten en als je dus ziet hoe mensen behandeld worden, hoe ontzettend arrogant er met mensen omgegaan wordt. En dat je aan de andere kant ziet dat mensen dus, ja, dat is zo ontzettend makkelijk te zien, dat mensen werkelijk frauderen. En ik snap best dat ze dus de fraudeurs aanpakken, maar waarom moeten we de goede onder de kwade leiden?
Dat lijkt me een goede vraag, maar ik neem aan dat dat er ook andere mensen zich hebben bemoeid met dit verhaal. Mensen misschien vanuit het centrum ook. Hebben die ook met mensen van de gemeente gesproken hierover?
Ja, Het hele bestuur stond echt pontificaal achter mij. We hebben wat juristen hebben we hier ook in het bestuur zitten. Die hebben zich erop gestort. Er stond op een gegeven moment iemand. Ik heb wat krantenartikeltjes op het raam gehangen bij ons. En ik werd gebeld door een jurist die voor de deur stond. En die zei, ik wil je gewoon pro deo, wil ik je helpen. Want dit pikken we niet. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in een bezwaar wat we aangetekend hebben. Dat we bezwaar aangetekend hebben. En er is een hoorzitting is er geweest. En het is nog steeds het wachten op de uitslag. Dat is al vanaf... Het rare is ook, ze hebben per onmiddellijk hebben ze mijn uitkering hebben ze gestopt. Ze hebben geen kans gegeven om een soort overgangssituatie. Want ik ben ook aan het solliciteren momenteel. Maar ja, daar word je niet vrolijk van. Want ja, ik ben bijna 57. Hè. In april word ik 57. En ja, 20 jaar is al te oud voor een willekeurige supermarkt. En wie wil er een boeddhistische priester in dienst hebben? Ik heb in de palliatieve zorg heb ik gesolliciteerd. En ja, je krijgt constant nul op request. Dus ja, ik weet niet wat ze willen.
In een telefoongesprek met iemand van de cliëntenraad Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Leiden, een adviesorgaan dat de gemeente ondersteunt bij het toepassen van de wet werk en bijstand, kregen we te horen dat dergelijke procedures erg lang kunnen duren, variërend van enkele maanden tot meer dan een jaar. Uit het gesprek werd duidelijk dat de gemeentelijke sociale dienst niets te verwijten viel, maar ook na doorvragen bleef onduidelijk wie dan wel verantwoordelijk is voor de ontstaande situatie. Sessin van der Plas plaatst het dysfunctioneren van de overheid in een breder verband. Zelf ziet hij het zo.
Momenteel, dat voelt iedereen aan op zijn klompen. De huidige politiek, het rommelt ontzettend in Nederland. En de politiek is niet bij machten om er daadwerkelijk iets aan te doen. Ze proberen wel. En dan krijg je opeens dat religie de kop op gaat steken. Want kerk en staat zijn gescheiden, maar religie fungeert toch wel zo'n beetje als het geweten van de samenleving. Die zijn altijd bereid geweest om de onderste lagen van de maatschappij te helpen. En die wet werk en bijstand heeft daar niet aan bijgedragen. Er is momenteel een trend gaande van alles en iedereen moet elkaar beconcurreren in plaats van samen te werken. En die jongens die proberen dus over de ruggen van God mag weten wie hun zakken te vullen. Waar het hele Nederlandse volk de dupe van is. Kijk alleen maar naar je afrekening van je gas, licht en water, hoe dat eruit ziet. Dan moet iemand van boven de 60 die zegt, nou ik geloof het wel, ik betaal het wel. En zijn het eerlijke rekeningen? Dan ben je een avond al aan het puzzelen om dat uit te zoeken. Nou, zo zit die hele maatschappij in elkaar. En er komen steeds meer wetten en regeltjes bij. En op die manier loopt alles vast. Eigen initiatief. Dat wordt helemaal niet gestimuleerd. Alles wordt aan het werk gezet. Dat proberen ze. Ze verzinnen allerlei dingen. Verzinnen ze mensen die in jasjes over straat lopen om de boel te bewaken. En de hele vrijwilligersmarkt die komt op zijn gat te liggen. En dat heeft ook een functie. Die mensen die doen het dus. Of met een gedeelte van behoud van uitkering. En die doen ook waar ze goed in zijn. En waar ze zin in hebben. Waar ze lol in hebben. En dan worden ze ergens ingeduwd. Waar ze totaal geen zin in hebben. Dus ja, dat werkt niet. Je moet naar mensen toekomen in plaats van ze dingen opleggen. En niet over de hoofden van mensen heen.
Wat zou een mooie oproeper van jou kunnen zijn voor steun voor het centrum? Want het centrum heeft eigenlijk ontzettend mooie plannen voor de toekomst. Met betrekking tot een nieuw pand. Want dit pand dat is eigenlijk voldoet dat niet echt. Wat zou een goede steun kunnen zijn voor dit moment?
Nou, als mensen het boeddhistisch gedachtegoed, als ze daar sympathieën mee hebben, dat is geweldloosheid, dat is respect, dat is wel kritisch zijn natuurlijk, maar geweldloos en met respect, als ze dat een warme hart toedragen. Nou, dan mogen ze ons ondersteunen, want ja, het centrum dat is echt behoorlijk, het is de eindjes aan elkaar knopen.
Maar wat zou die steun die zou dan in eerste instantie financieel kunnen zijn?
Ja, graag.
Dat je onafhankelijk zou kunnen zijn van het gedoe met de gemeente?
Ja, dat zou het mooiste zijn als we dus inderdaad onafhankelijk worden. Dat is het mooiste wat er zou zijn, want ja, je hebt daar niks aan. Maar we willen niet onze principes aantasten, hè? We willen gewoon low budget blijven. We willen niet vanuit financieel oogpunt mensen buitensluiten. Iedereen moet hier kunnen komen, ongeacht ras, religie, geaardheid, wat dan ook. Ons grootste goed wat wij hebben binnen Suwerendi is vrijblijvendheid. Je kunt in alle vrijheid hier blijven. En ook, ja, mits je je dus aan de omgangsvormen houdt.
Maar is er binnen het bestuur gesproken over een mogelijkheid dat jij inderdaad betaald zou kunnen worden vanuit de stichting of andere oplossingen die daarvoor te bedenken zijn?
Nou ja, kijk, vroeger betaalde ik dus gewoon huur voor mijn kamer hier in het centrum. Ik doneerde ook, als het nodig was, iets erbij. Maar nu moet er geld uit het centrum komen, want ik ben sinds vorige maand, heeft het bestuur besloten van, nou ja, verzeker je in godsnaam dan maar particulier, hè, in de hoop dat je snel je uitkering terugkrijgt. Dus daar gaat geld eigenlijk van weg. En ja, het is echt, er zijn mensen die dus spontaan geld gegeven hebben. We hebben ook een oproep de deur uit gedaan aan ons hele ledenbestand van, ja, mensen, kan het een beetje bijgespijkerd worden. Misschien komt het wel weer goed hoor met die uitkering. Maar het mooiste zou zijn als mensen inderdaad dus tot de ontdekking komen wat het boeddhistisch gedachtegoed is en wat dat kan betekenen. Sowieso voor de gemeente Leiden, maar voor heel Nederland het boeddhistisch gedachtegoed. Hè. Iedereen weet gewoon, boeddhisten zijn, gaan goed met dieren om, hè, die zijn milieubewust, ze zijn geweldloos, wat nog meer. Het is alleen maar, hè, en ze hebben respect voor elke andere religie. Hè. Ze gaan ervan uit dat, of je God nu Allah, Jehovah of wat dan ook noemt, dat dat één en hetzelfde is, het grote licht, hoe je het ook noemt. Hè. Je bedoelt er allemaal precies hetzelfde mee. En er zijn geen twee goden. Hè. De God van Ibrahim is dezelfde als die van Abraham. Hè. En het volk van Kaan is stopt met ruzie maken. Het boeddhisme is misschien een handvat daarvoor. Hè? Dat zegt gewoon van, een sinaasappel verandert niet als je een orange noemt.
De reportage was van Willem van Weelde. En dan nu onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. Zijne Heiligheid de Dalai Lama is gisteren gearriveerd in Kalmukkie voor een bezoek aan de boeddhistische gemeenschap in de Zuid-Russische Republiek, die ligt op de Caucasus. Die boeddhistische gemeenschap maakt ongeveer de helft van de bevolking uit. Het bezoek is niet onomstreden. Zo heeft de Chinese regering bij Moskou geprotesteerd tegen het verlenen van een visum voor de Tibetaanse leider in ballingschap. In de reactie verklaarden de Russische autoriteiten dat ze nog altijd van mening zijn dat Tibet integraal deel uitmaakt van de Chinese Volksrepubliek, maar dat het bezoek van de Dalai Lama een strikt religieus karakter draagt. Boeddhistische organisaties in Kalmukkie zouden herhaaldelijk om toestemming voor een bezoek hebben gevraagd. Tijdens zijn bezoek zal de Dalai Lama een nieuw klooster inwijden, als vervanging voor het klooster dat tijdens het Sovjetregime werd vernietigd. Veel Kalmukkiërs zijn destijds gedeporteerd naar Siberië en Centraal-Azië, omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog steun zouden hebben verleend aan Nazi-Duitsland. Shanghai. De Jade Boeddha-tempel, het populairste boeddhistische heiligdom in de stad, is vorige week feestelijk heropend na een ingrijpende verbouwing. Het nieuwe deel, gebouwd in de stijl van de Qing-dynastie, omvat gehoorzalen, een tentoonstellingsruimte, gastenverblijven, kantoren en een ondergrondse parkeergarage. De operatie heeft meer dan 10 miljoen euro gekost. Geld dat werd verkregen uit de donaties en door de verkoop van toegangskaartjes. Ter gelegenheid van de heropening ontving de tempel ook een uniek en kostbaar cadeau. Een Boeddha-beeld met een waarde van bijna 15 miljoen euro, gesneden uit een meer dan 10.000 jaar oud stuk palissander. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. Onlangs gaf Sogyal Rinpoche, auteur van het Tibetaanse boek van Leven en Sterven, een driedaagse retraite in ons land. Ruim 900 mensen namen eraan deel. Op verzoek van de aanwezigen besteedde Sogyal Rinpoche op de laatste dag aandacht aan de recente gebeurtenissen in Nederland, volgend op de moord op Theo van Gogh. Programmamaakster Marloes Lazal maakte een verslag van deze bijzondere retraite, die als thema had innerlijke rust en vrede vinden in de wereld van vandaag.
Rest in natural great peace, this exhausted mind, beaten helplessly by karma and neurotic thoughts, like the relentless fury of the pounding waves in the infinite ocean of samsara. Rest in natural great peace.
Ik weet niet of je op een matje wil zitten of op een stoel. Als je op een matje wil zitten, dan is de vraag of je schoenen uit wil doen. En dan heb ik een zak voor de natte schoenen.
If you sit on a chair, it's no problem.
No, I sit on a cushion.
I come from Düsseldorf and if a retreat is near, I always come.
And what does Sogyal Rinpoche means for you?
He's my teacher and he's really the best teacher of the world. He's really a great master.
Hallo.
Ik ben Geert Maassen. Ik ben 46, heb ooit filosofie gestudeerd en ben vorig jaar op het boek van Sogyal Rinpoche gestoten, wat mij bijzonder aantrok. En dit boek ging heel diep, veel verder dan allerlei verhalen die ik gelezen heb, veel van die verhalen. En er werd eigenlijk voortdurend op gehamerd om de beoefening, zeg maar, te integreren in je leven. Dat komt er bij mij niet echt van, maar dat is wel een soort opzet om dat toch op een of andere manier wel te doen. Al is het maar om het te proberen.
Mijn naam is Marlies Peters. Ik ben bij Rigpa sinds 1996, dus nu 8 jaar. In 1997 hebben we een keer eerder met Rinpoche een stadsretraite gehad. Een 4 dagen durende retraite in een kerkje in Amsterdam-Noord. En sinds die tijd zijn wij niet meer zo verwend als nu. Dus heel prettig.
Wat verwacht je het komend weekend?
Ja, veel. Heel veel. Ik heb begrepen dat er heel veel mensen komen die Rigpa nog niet kennen. Die Sogyal Rinpoche nog niet persoonlijk ontmoet hebben. En het geeft toch altijd wel meerwaarde. In de zin van dat het fijn is als meer mensen kennis maken met zo'n bijzondere lama en met het onderricht.
En wat staat er ongeveer op het programma? Weet je dat al?
Nou, dat is altijd heel vaag bij Sogyal Rinpoche. Of vaag. We moeten dat altijd maar weer afwachten. Want Rinpoche heeft de gewoonte om te reageren op dat wat er op dat moment gebeurt.
En is er kans dat hij bijvoorbeeld ook iets zou zeggen over die situatie die wij nou in Nederland zo de laatste weken beleven?
Die kans is aanwezig, ja. Ja, dat kan. Hij is daar wel van op de hoogte. En over het algemeen reageert hij ook op actuele dingen, ja. Ja, dat kan zeer zeker. Ik hoop het ook wel een beetje eigenlijk.
Wat betekent Sogyal Rinpoche voor jou?
Heel veel. Rinpoche is mijn absolute hoop in bange dagen. En dat er veel bange dagen zijn, dat is gewoon een feit. Dat is niet zozeer omdat ik zo'n slecht leven heb of zo, of een rot leven. Maar ik denk, zoals we in het boeddhisme zeggen, we zitten tot over onze oren in samsara, in het lijden. En daar, ja, om daar doorheen te komen is Rinpoche voor mij onmisbaar. Ja.
If we possess that deeper inner contentment and peace, then even when we go through physical suffering, our mind can still be happy.
Als we die diepere innerlijke vreugde en vrede hebben, kan zelfs als we door fysiek lijden gaan, onze geest gelukkig zijn.
So therefore you see,
dus daarom is geluk afhankelijk van de geest. Het is een perceptie, hoe de geest waarneemt door de vijf zintuigen.
How the mind perceives through the five senses. So it depends upon the mind. So when it depends upon the mind, the wonderful thing about the mind is that you have your mind. I mean,
dus als het afhangt van de geest, is het mooie van de geest dat je hem hebt. Tenminste, je zou je geest bij je moeten hebben als je hem niet bent kwijtgeraakt.
En in a sense, when we have the mind, then we have the material for happiness. Also material for suffering.
Daarmee hebben we het materiaal voor geluk en ook het materiaal voor lijden.
Because how you use the mind, as Buddha said in his very famous teaching.
Zoals Boeddha in zijn beroemde onderricht, de Dharmapada, zei, we zijn wat we denken.
We are what we think. All that we are rise with our thoughts. All that we are what we think. Because you see,
alles wat we zijn, komt op met onze gedachten. Als je naar de natuur van de geest kijkt, is die als een kristal, puur.
In fact, it's beyond. In fact, Shakespeare,
zelfs Shakespeare zei het, er is niets goed of slecht. Denken maakt het zo. Blijf je geest trainen.
Keep training your mind. You know, because also Dalai Lama often says, always.
Dalai Lama heeft het zo vaak gezegd. Boeddhisme gaat niet over rituelen, niet over ceremonies, niet over visualisatie, zelfs niet over meditatie, niet over mantra's, ook al maken ze er deel van uit. Boeddhisme gaat fundamenteel over het transformeren van de geest.
Fundamentally, Buddhism is about transforming the mind. Transforming the mind. Is that clear?
Wat trekt u in Sogyal Rinpoche?
Wat me vooral aanspreekt bij hem is dat bij Sogyal is dat, dat hij zegt van je moet een plan opstellen voor je verlichting. Zoiets van plan for your enlightenment. En dat wil zeggen dat je er ook echt in gaat geloven en dat je ook echt de beoefening gaat doen. En dat vind, ja, dat maakt het heel erg zo van zelfverantwoordelijk ook om het te doen. En dat grijpt me enorm aan, want ik ben een beetje lui.
Ik begreep alleen wel dat je er heel erg vroeg voor op moet staan, hè?
Ik tracht vroeger op te staan en vroeger naar bed te gaan. Het lukt nog niet zo goed, maar het zit wel, ja, ik merk wel dat dat verschuift.
Maar 3:30 's ochtends?
Nee, dat is ook niet mijn bedoeling direct. Maar 6:00 zou mooi zijn. Ik vind dat hij een hele directe benadering heeft. Hij is er ook echt voor je. En ja, met immense humor, met zo'n ontzettende liefde en passie.
Naar aanleiding van vragen uit het publiek besloot Sogyal Rinpoche om op de laatste dag van de retraite aandacht te besteden aan de recente gebeurtenissen in Nederland.
Fear should not be turned into anger. Into anger. And it's very important not to judge everybody. Not condemn all the Muslims or more.
Angst moet niet in woede worden omgezet. En het is heel belangrijk om niet alle moslims te veroordelen. Dat is verkeerd om te doen. In zulke crisis, als er gevaar is, moet je voorzichtiger worden. Als bijvoorbeeld de weg glad is, moet je zorgvuldiger rijden. We moeten ons niet in de emoties storten. We moeten echt verstandig worden.
We should really become, how you say, sensible. Especially Holland is really, how do you say, known for its kind of, how do you say,
Zeker in Nederland, dat bekend staat om zijn tolerantie en zijn liberale waarden.
And liberal values. I think what's important is that don't let.
Het is belangrijk dat niet door deze gebeurtenissen te laten uithollen.
Erode that, what your two values. You understand? That's important. If you lose that, then you lose something more precious.
Als je dat kwijtraakt, verlies je iets heel waardevols. En dat is precies wat negativiteit je wil laten doen.
Because if you get angry and if you become violent,
want als je kwaad wordt of gewelddadig, dan word je niets beter dan hen. Dus behoud je integriteit en gebruik je gevoeligheid.
That you say sensibility. You understand?
Ik ben Frank van den Driest. Ik vind het mooi om hierbij te zijn. Ik had geen enkel idee wat me te wachten stond. Dus ik met een open blik en open armen ontvang ik het en laat het gebeuren, zeg maar.
Because of what you say, what's happening in the world, suddenly people all become very aggressive. Very aggressive, you see? Very aggressive and very easy to judge.
Door wat in de wereld gebeurt, worden mensen opeens heel agressief en staan snel met hun oordeel klaar. Wat er gebeurt is vreselijk, maar dat betekent niet dat we ons gek moeten laten maken.
That we all just go mad, you know? Because sometimes also it happens, you see, when a situation or something happens, we blame somebody. You understand? We blame somebody.
Soms zijn we geneigd iemand de schuld te geven. Dat is makkelijk. Maar als we dat doen, wordt onze agressie versterkt, omdat we een doelwit hebben. Maar het is te simpel, te makkelijk.
Anger and our kind of, you see, you know, aggression becomes stronger and stronger because we got a target, something to blame, and we use. And that's really too simple. You know, that's too simple, that's too easy. And in fact, if you really look deeply, if you really look deeply and be fair, you realize that actually.
Terwijl als je dieper kijkt en eerlijk bent, realiseer je dat deze persoon maar een klein beetje betrokken is. En dat er vele andere factoren, oorzaken en omstandigheden zijn die we niet overwegen.
Because you see, trouble with us, we think everything is just independent. You know, we just simply think one cause, one situation. But actually everything is interdependent. That's why the view of interdependence. His own Dalai often says the view of interdependence.
Het probleem is dat we zaken als losstaand zien, terwijl in feite alles onderling afhankelijk is. Zoals de Dalai Lama vaak zegt, de visie van onderlinge afhankelijkheid is een van de belangrijkste aspecten van de boeddhistische filosofie en uitermate geschikt om altruïsme te leren beoefenen. Als je begint te realiseren dat als je kwaad op iemand bent en je iemand beschuldigt, er veel factoren meespelen en je misschien zelf ook medeschuldig bent.
In fact, you yourself may be quite a bit to blame. When you start realizing.
En als je je dat realiseert, zal het doelwit van je agressie ook verminderen.
Anger or aggression, it just kind of a little bit diminishes. Do you understand? It may seem unrealistic to think that we can ever become free from hatred.
Het is misschien onrealistisch om te denken dat we ooit bevrijd zullen zijn van haat. Maar het onderricht van de Boeddha biedt systematische methoden om geleidelijk een tolerantie te ontwikkelen die krachtig genoeg is om zulke vrijheid te geven, om vrij van haat te worden.
Gradually you see to become free from hatred. Without mutual tolerance emerging.
Zonder wederzijds tolerantie als fundament zullen dit soort vreselijke situaties in de wereld nooit effectief verbeteren. En wat zijn de heiligheid de Dalai Lama voorstelt? Hoe kunnen we religieuze intolerantie verminderen die zo'n bron van geweld is in onze wereld van vandaag? Hij zegt, ik heb 4 suggesties.
Reduce religious intolerance, which can be such a source of violence in the world today. He says, I have 4 suggestions. Number 1.
Nummer 1. Bijeenkomsten van studenten waarin de verschillen en overeenkomsten van de verschillende religies worden besproken op een diep niveau.
Second is a meeting between practitioners from different religions
De tweede is een bijeenkomst van beoefenaars van verschillende religies. Deze uitwisseling van spirituele ervaring is heel nuttig om de waarde van andere religies te begrijpen. Dat moet ook gepromoot worden. Het publiek moet dat weten.
Third is to make pilgrimages to different holy places. For example, he only says, I visited Jerusalem.
De derde is pelgrimstochten maken naar de verschillende heilige plaatsen. De Dalai Lama zegt, ik bezocht Jeruzalem, Lourdes in Frankrijk en Fatima in Portugal. In India bezocht ik kerken, synagogen en moskeeën en hindoe-tempels. Ik geloof niet in God en de schepper, maar ik ben wel respectvol. We hebben allemaal verschillende geloven, maar we zoeken allemaal innerlijke vrede. En we proberen allemaal om een goed mens te zijn.
En dan fourth is... My fourth suggestion is to hold...
De vierde is om conferenties te houden waar religieuze leiders van verschillende geloven bij elkaar komen en vanaf één podium spreken.
What I like to say to the really the you know the people as a whole, I think very important that how great the Dutch people are of their, you see, of the tolerance.
Wat ik tegen de mensen zou willen zeggen, het is heel belangrijk om te weten hoe geweldig Nederlanders zijn. Hun tolerantie, hun vrijheid, hun respect voor andere religies. Dat moeten jullie niet verliezen. Het is niet jullie schuld dat jullie zo open zijn. Het is meer dat mensen soms onwetendheid en negatieve emoties meebrengen. We moeten dat begrijpen en isoleren en het geen vlam laten vatten.
En negatieve emoties brengen dat. We moeten dat begrijpen en dat isoleren. And not let that kind of, how you say, catch fire. I think it's very important. And in that, most important thing is understanding. Also in the case of extreme cases also.
En daarbij is begrip het allerbelangrijkste. Zelfs in heel extreme situaties. Soms moet je echt proberen te begrijpen wat ze willen. Wat hun grieven precies zijn. En probeer, als het mogelijk is, met ze te praten.
We zitten even buiten in een pauze op zondag van de zon te genieten. En er komen hier nogal veel helikopters voorbij. En naast mij zit...
Francine.
Wat vond jij van het gedeelte van de teaching vandaag waarin Sogyal Rinpoche inging op de politieke situatie op dit moment in Nederland?
Ik vond het heel verrassend dat hij daar al van wist. En ook dat hij daar een antwoord op had wat... niet alleen van hemzelf was, maar wat ook uit de teachings van de Dalai Lama kwam. Met vier hele concrete oplossingen over de dialoog en op welke plekken die gevoerd kon worden. Dat vond ik heel erg fantastisch. Daarbij trok hij het nog iets breder naar de teaching die hij daarvoor gaf. Over compassie en het vermogen van je om je in iemands anders ongeluk te verplaatsen. En dat haalde hij er ook bij. En dat vond ik ook heel passend.
En heb je het gevoel dat je daar zelf ook een handvat mee hebt om, zeg maar, met die onrustige situatie nu om te gaan?
Nou, wat ik grappig vond was dat hij zei van praat met moslimmensen, praat met je moslimbuurman. En dat ik dacht van ja, het is gek, ik ken eigenlijk bijna geen moslimmensen. En toen moest ik denken aan iemand die een boek geschreven heeft, Pret met Moslims, die ook al over datzelfde ging, over de angst die na 9-11 kwam en die zich dat realiseerde. Dus wat dat gaat, vond ik het wel misschien wel een mogelijkheid bieden van, goh, zou ik het durven om een keertje gewoon met iemand te praten die ik niet ken, waarvan ik vermoed dat het een moslim is. Toen dacht ik, nou, dat is misschien toch wel weer een beetje ver en dan vinden ze me misschien weer vrijmoedig. Dus laat ik maar beginnen met glimlachen. Ik dacht, nou, dat is al iets. Ja.
Mogen door de verdienstingen van alle wezens de alwetende staat van verlichting bereiken en de vijand, plan en begoocheling overwinnen. Mogen zij allen bevrijd worden uit deze oceaan van samsara met zijn beukende golven van geboorte, ouderdom, ziekte en dood.
When everything seems to fall apart and all our old certainties are suddenly snatched away, we understand that the purpose of spiritual practice, you see.
Als alles uiteen lijkt te vallen en al onze zekerheden plotseling weggerukt worden, dan begrijpen we het doel van onze spirituele beoefening. Want het is door die spirituele beoefening dat we innerlijke kracht en innerlijke toevlucht vinden. Dan ontdekken we een aspect van onszelf dat nooit sterft, dat nooit vernietigd kan worden, dat je nooit laat zitten en dat ons vrede, vreugde en vertrouwen geeft.
Sometimes you see a sudden shock or an upheaval can make us go through a real change.
Soms kan een plotselinge schok ons door een echte verandering in onze levens laten gaan. Ons dagelijks bestaan kan ons zelfgenoegzaam laten worden, totdat plotseling op een dag iets ons wakker schudt. En plotseling realiseren we ons dat het leven kostbaar is. Dat ons leven misschien zo slecht nog niet is. Het enige is dat we dat steeds vergeten te waarderen.
And appreciate. Sometimes something a people shock can really make us realize the preciousness of life. And then what his Holiness the Dalai Lama says about the importance of dialogue.
En dan wat zijn heiligheid de Dalai Lama zegt over het belang van tolerantie en wederzijds begrip. Hij zegt: de 20e eeuw is een eeuw geweest van oorlog en bloedvergieten.
And let the 21st century be a century of dialogue and understanding.
Laat de 21ste een eeuw worden van dialoog en begrip.
Heeft het voor mij betekend? Heel dicht. Ja, een stuk dichter bij mijn ware zelf. En dichter bij Rinpoche.
Gaat u anders naar huis dan dat u gekomen bent?
Ja, vind ik wel. Ja, ik ga heel blij en opgetild naar huis. Het is echt heel verwarmend en verlichtend ook, verhelderend. Mooi, ja.
Ja, ik ga heel blij naar huis.
Ja. Heel veel rust. Het was eerst heel vermoeiend, vooral gistermiddag. Maar vandaag is het echt fantastisch. Ja.
Waar is het van?
Dit is op 8 december is de EU-China-top in Den Haag. En we hebben een demonstratie en een peace march. Dus we hopen zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen die dag. Om te laten zien hoe belangrijk Tibet is. En hoeveel steun er voor Tibet is in Nederland.
Ja. En hoe heb je de retraite ervaren?
Ik vond het voor mij de eerste keer. Want heel bijzonder. En ik ga zeker serieus studeren. Want dat is wel een boodschap die Sogyal Rinpoche heel goed kan overbrengen. Dat het daar gewoon op aankomt.
Tot zover ons verslag van de retraite die Sogyal Rinpoche vorige week gaf in Amsterdam. Meer informatie vindt u op www.rigpa.nl. Muziek uit Misiones, de meest noordelijke provincie van Argentinië. Daar wonen vooral immigranten uit Midden- en Oost-Europa sinds midden van de 19e eeuw. Ze noemen hun muziek chamamé en dit was Chango Spasiuk. Bert Bos is docent Nederlands en godsdienstbeschouwing. En hij vertelt al verhalen sinds hij met het onderwijs begon in 1980. Verder beoefent hij sinds 10 jaar zenmeditatie en verzamelt daarom nu ook boeddhistische verhalen. Janet Werkhoven zocht hem op en vroeg hem een aantal van die verhalen voor te lezen. Vandaag kunt u luisteren naar Het Schaakspel.
Dit is het verhaal van een jonge man die met zijn ouders in een dorpje woonde en op een dag besloot om de wijde wereld in te trekken en zich te vestigen in de stad. En daar aangekomen, ja, geniet hij van alle geneugte des levens. Hij gaat naar de kroeg, hij gaat uit 's avonds, hij maakt veel vrienden en hij geeft rondjes en hij maakt daardoor nog meer vrienden. Kortom, hij geniet met volle teugen. En het gaat zo'n aantal maanden door. En langzaam maar zeker begint hij te beseffen dat ja, dit toch ook niet echt het ware leven kan zijn. En op een morgen staat hij op en dan kijkt hij in de spiegel en dan ziet hij een verlopen gezicht en bloeddoorlopen ogen. En dan zucht hij diep en hij gaat eens zitten op de rand van zijn badkuip. En hij denkt van nee, dit kan het toch niet zijn. Ik moet iets anders gaan doen. En diezelfde dag nog besluit hij om zijn leven om te gooien. Want hij heeft, zelfs toen hij in de kroeg zat, een aantal malen zijn blik op de bergen gericht. Want daar stond een oud klooster. En soms, wanneer de muziek even zweeg, dan hoorde hij daar de kloosterklokken gaan. En dat riep iets in hem wakker. En op die dag nam hij het besluit van morgenochtend vroeg sta ik op voor zonsopgang en dan ga ik er naartoe. En dat heeft hij gedaan. Nog voor zonsopgang, met een kleine rugzak, is hij de bergen ingetrokken. Op weg naar dat klooster, wat het ook maar zou zijn. En onderweg, ja, vervloekte hij toch wel zijn vorige leventje, want hij had geen conditie meer over en het was zwaar. En het liefste was hij teruggegaan, maar hij is doorgegaan. En uiteindelijk, toen de zon bijna aan het hoogste punt van de hemel stond, toen kwam hij waar hij zijn moest. Hij zag het oude klooster, het zag er inderdaad nog ouder uit dan hij vermoed had. En hij klopte aan op de poort. En na enige tijd werd er een luikje opengedaan en verscheen het bleke gelaat van een broeder. En die knikte hem vriendelijk toe en vroeg wat hij wenste. Ik wil vader afspreken en liefst zo snel mogelijk. De poort ging knarsend open en de broeder liet hem binnen. Nam hem mee naar een klein vertrekje en daar moest hij maar zijn poosje gaan zitten. En na niet al te lange tijd verscheen vader Abt, een kleine, vriendelijke, kale man. Die maakte een buiging, de jongen maakte ook een buiging. En vader Abt vroeg wat hij wenste. Vader Abt, ik ben hier gekomen om de verlichting te bereiken. En liefst zo snel mogelijk. Want ziet u, ik weet eigenlijk al wat u gaat zeggen. U zult zeggen, blijf maar hier en mediteer en contempleer jaren met ons. Dan zul je de verlichting bereiken. Maar het spijt me, ik ken mezelf. Ik zal terugvallen in mijn oude leventje en binnen de kortste keren weer verdwijnen. Dus wat ik u vraag is, ik wil de verlichting bereiken, maar is er geen korte weg? En vader Abt dacht een poosje na en zei toen, ja, die is er wel. Vertel me eens, jongen, waar ben je eigenlijk goed in? Nou, van die vraag kreeg hij een beetje een kleur, want eigenlijk was hij nergens goed in. En hij zei dan ook tegen vader Abt, ja, ik ben een zoon van rijke ouders, ik heb nooit hoeven werken. Studeren deed ik ook maar niet, dat was nergens voor nodig met zoveel geld. Nee, ik ben eigenlijk nergens goed in. Nou... Eén ding, ja, ik kan goed schaken. Ik ben een hartstochtelijk schaker. Dat is iets waar ik mezelf helemaal in kan verliezen. Vader Abt knikte en wenkte een broeder en zei, haal broeder die en die eens op en zeg hem zijn schaakspel mee te nemen. De broeder verdween. En toen zei hij ook nog tegen een andere broeder iets vreemds. Hij zei, wil jij even mijn zwaard halen? Nou goed, enige tijd later kwam een lange, slanke man binnen met een bleek gelaat, ongetwijfeld van de lange ascese. Die kwam binnen met een schaakspel onder zijn arm. Hij nam plaats, zette het bord neer en begon de stukken rustig op te stellen. En ondertussen was er ook een andere broeder binnengekomen met dat zwaard. Hij legde het neer voor vader Abt met een buiging. Dat was het. En vader Abt wendde het woord tot de broeder met het schaakspel en zei, broeder, ik vraag je om met deze jongen te gaan schaken. Maar let op, het is niet zomaar een spel. Jullie gaan schaken om elkaars leven. Als jij verliest, dan zal ik jou met dit zwaard moeten onthoofden. Maar geen nood, je bent me natuurlijk gehoorzaamheid verschuldigd. Maar mocht het tot je dood leiden, dan beloof ik je het eeuwige leven. En de jongen die dat hoorde, die wist niet wat hij hoorde. Hij was inmiddels gaan zitten en het zweet brak hem aan alle kanten uit. Had hij dit goed gehoord? Er werd geschaakt om elkaars leven. Wat is dit? Was hij daarvoor naar hier gekomen? Maar de broeder had inmiddels onverstoorbaar de openingszet gedaan. En met bevende hand zette hij een tegenzet. En hij kon zich niet concentreren. Zijn leven stond op het spel. Wat moest dit worden? Waar was hij terechtgekomen? Hij maakte een fout en binnen de kortste keren stond hij er slecht voor, want hoewel hij een geoefend schaker was, kon hij zijn gedachten er absoluut niet bij houden. Hij besefte dat dit schaakbord de wereld was geworden, zijn leven. En langzaam maar zeker begon hij zich te concentreren. Ja, en toen hij eenmaal goed aan het spelen was, toen merkte hij op zijn beurt dat zijn opponent helemaal geen goede schaker was. Die man maakte een fout. En nog een fout. En al gauw had de jongen in de gaten, dit is een partij die ik ga winnen. Dit gaat mijn leven helemaal niet kosten. Het kost die ander zijn leven. En op dat moment keek hij op van zijn bord en keek naar het gezicht van zijn tegenstander. Een aardige man met een edel gelaat. Vast heel veel gemediteerd en gecontempleerd. En toen besefte hij wat een waardeloos leven hij zelf eigenlijk had gehad. Hij begon fouten te maken, maar deze keer met opzet. Eerst een fout en nog een fout en nog een fout. En juist toen hij misschien wel mat gezet zou worden, kwam vader Abt naderbij. En met één veeg van zijn arm veegde hij het hele bord schoon. Halt! Hier zijn geen verliezers, hier zijn slechts winnaars. Jongeman, op het moment dat je besefte dat dit spel om je leven zou gaan, raakte je vreselijk in paniek. Totdat je de concentratie hervond. En in die concentratie, in die opperste aandacht, kon je mededogen opbrengen voor je opponent. Blijf hier en mediteer verder met ons. En dat heeft hij gedaan. En men zegt dat hij de verlichting bereikt heeft.
Sinds wanneer vertel je al verhalen?
Nou, dat is al heel lang. Ik werk sinds 1980 in het voortgezet onderwijs en ik merkte dat mijn lessen een stuk boeiender werden als ik vertelde. En gaandeweg ben ik me dat vertellen steeds meer eigen gaan maken, eigenlijk alleen maar door het te doen. Ik heb ooit wel eens een korte cursus vertellen gevolgd, maar ja, het meeste heb ik mezelf toch aangeleerd door het gewoon maar te doen. In de loop der jaren ben ik naast het onderwijs ook cursussen gaan geven. En ook daarin merkte ik van nou, niet alleen is de vertelling een geweldige werkvorm voor het publiek. Het is heel aangenaam om op die manier een lezing of een cursus mee te maken. Maar ik heb er zelf ook zoveel plezier in. Dus het mes snijdt aan twee kanten.
Ja, want wat is nou het verschil als je een verhaal vertelt of gewoon de informatie doorgeeft aan je leerlingen?
Nou, het meest in het oog springende verschil is toch wel puur het verschil in voordracht. Informatie doorgeven is doseren, is vaak monotoon. Dat kan afgewisseld worden met schrijfwerk, met video, met allerlei hulpmiddelen. Het verhaal is ongelooflijk direct. En de kracht van een verhaal zit vooral in het meeslepen door de verteller van het publiek. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Op de een of andere manier heeft een verhaal, om met Jung te spreken, een archetypische werking, een archetypische uitwerking ook. Het creëert een sfeer die Richard Stone, de schrijver van Genezende Vertelkunst, noemt die sfeer sacraal. En ik merk dat dat zo is.
Ja, verhalen vertellen is natuurlijk zo oud als de mensheid.
Ja, is zo oud als de mensheid. En ja, dan moet ik er gelijk bij zeggen, en helaas is de mensheid nu deze traditie behoorlijk aan het verliezen. Gelukkig is er een revival, maar ja, er is wel veel verloren gegaan. En ik meen dat het ook in het boek van Richard Stone is, die ik net al even noemde, die zei van, wij hebben het vertellen van verhalen rondom een kampvuur hebben we ingeruild voor het doorgeven van informatie. Ja, en daar worden we mee doodgegooid met allerlei informatie die volstrekt onbruikbaar en nutteloos is, die zelfs ziekmakend kan zijn.
Ja, wat bedoel je daarmee?
Daar bedoel ik mee dat de hele dag door, en als we nou willen de hele nacht door, worden we bestookt met informatie waar we niets mee kunnen. 'S morgens de krant openslaan, het nieuws is altijd negatief, altijd. Terwijl er natuurlijk veel meer positieve dingen in de wereld gebeuren, maar die hebben geen nieuwswaarde. Verder is het ongelooflijk vluchtig. Al die informatie kun je wegzeppen. Daartegenover staat het verhaal, en ja, daar wordt wel eens het term tegengif bij gebruikt, tegen al die informatie, want het vereist geduld, het vereist aandacht, er is tijd voor nodig. Nou, onthaasting is een van de toverwoorden van deze tijd. En terecht, denk ik. Dus het verhaal hoort helemaal thuis bij die sfeer van onthaasting.
Verhalenverteller Bert Bos was dat. Vanaf 13 januari geeft hij een cursus van 5 donderdagavonden met als thema De mens als verhaal. Die vindt plaats bij de Volksuniversiteit in Culemborg. En voor inlichtingen kunt u bellen met 0345 516 251. Ik herhaal 0345 516 251. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op 4 en 5 december verzorgt Frits Koster een Abhidhamma-cursus in het Vipassana Meditatiecentrum in Groningen. Het programma duurt van zaterdagmiddag 1 uur tot zondagmiddag 3 uur. U vindt het centrum aan de Kamerling-Onnesstraat 71 in Groningen. En meer informatie is te vinden op www.fritskoster.nl. Volgende week woensdag spreekt Erik Bruin in Amersfoort over intimiteit en machteloosheid. De lezing, die om 8 uur 's avonds begint, vindt plaats in de Amershof aan de Snoekaartlaan 11 in Amersfoort. De entree bedraagt 10 euro. Een dag later, donderdag 9 december, spreekt Rob Groot in Delft over de spiegel van Dharma en de vijand vernietigen. Zijn lezing vindt plaats bij buurtvereniging Fledderus aan de Buitenhofdreef 274 in Delft. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Waaraan werd meegewerkt door Jeanette Werkhoven, Marloes Lazal en Willem van Weelde. Techniek Ronald Niehaus, Rob Gerritsen en Wim Timmermans. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. Ik herhaal 035 629 3191. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 4 uur 's middags. Dan kunt u luisteren naar de column van Jodica Hermsen, een tweede vertelling door Bert Bos, onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman over Word wat je bent van Alan Watts en Tenzin Wangyal Rinpoche over visualisaties als voorbereiding op het stervensproces. Graag tot dan!